Vandaag nog even kort een woord met jullie delen voordat we gaan dopen. En het is natuurlijk bijzonder om een doopdienst te hebben op Pinksteren. Dus ga je dan spreken over het dopen of ga je spreken over Pinksteren? Ik ga spreken over Pinksteren. Toen ik hoorde dat ik op Pinksteren mocht spreken, toen wist ik nog niet dat er een doopdienst was. En ik ervaarde gelijk dat God een woord op mijn hart gaf om met jullie te delen. Maar natuurlijk kom ik uit bij de doop. Dus dat komt vast wel goed. Maar Pinksteren, wie weet wat Pinksteren is? Wie heeft er wel eens van gehoord? Behalve dat het een nationale feestdag is, dat je denkt, nou, we hebben in ieder geval vrij. Woehoe! Is er iemand die bijvoorbeeld niet weet wat Pinksteren is? Hoef je niet je hand erop te steken. Maar ik wil het je even gaan uitleggen. Ik wil even gaan kijken naar wat Pinksteren is. En dan koppelen ook aan de doop. En te laten zien wat God hiermee bedoeld heeft. Zodat je niet alleen weet dat het een feestdag is, maar dat je Gods plan weet achter Pinksteren. Dan weet je, God heeft achter alles een plan. Alles wat God doet is een plan. Wij geloven zelfs dat jij hier bent volgens Gods plan. Dat God een weg met jou te wandelen heeft en dat hij dat met jou bewerkt. Ook al geloof je niet dat hij bestaat, hij gelooft wel dat jij bestaat. En hij heeft een plan met jouw leven, want jij bent namelijk geschapen in zijn beeld en hij houdt van je. En vaders die van hun kinderen houden, die hebben plannen met hun kinderen. En die plannen zijn goed. En die plannen zijn om jouw voorspoed te brengen, om jouw zegen te geven, om jou op plekken te brengen die goed voor jou zijn, zodat jij tot bloei komt. Dat is het plan van God, ultiem. Maar ook met alles wat hij dus heeft, heeft hij dus ook een plan. En ergens hebben wij natuurlijk, dat weet je vast wel, het plan een beetje kapot gemaakt. Adam en Eva, die waren ongehoorzaam aan God. Die deden iets wat hij had gezegd, doe dat nou niet. Je mag alles doen wat je wil, maar dat niet. Eet niet van die boom. En ze deden het wel. Want ze begeerden om eigenlijk als God te zijn. Ze werden misleid door diezelfde aanklager waar Klaas het over had. Die duivel die ons probeert van God weg te halen en weg te houden. Die verleidde hun om te doen hetgene wat God had gezegd, doe dat nou niet. Maar zelfs toen had God een plan om het herstellen. Zelfs toen had God een backup plan en gezegd, oké, wat ik dan ga doen is dat ik ga zorgen dat er een volmaakt offer is die geofferd wordt namens jou, in jouw plaats. Zodat jij toch nog hersteld kan worden met God. Dat is ultiem wat wij vieren in de kerk, is dat God zelf ons herstelde met hem door het offer van zijn eigen zoon Jezus. Dat is wat wij geloven. En er zit zoveel kracht en vrijheid in als je dat gelooft, dat je dat aanneemt. En als je gehoorzaam gaat volgen achter God aan. Maar ook Pinksteren, ook dus de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat vieren we namelijk op Pinksteren. Is dat God zijn geest, want misschien weet je het niet, heel kort introotje. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld, dat zei ik net al. Maar jij bent ook drie eenheid. Je bent ook geest, ziel en lichaam. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Als je dat nu wist, wauw, dan heb je nu al iets geleerd. Psychologie 101 eigenlijk. Maar zo is ook God vader, zoon en geest. En toen Jezus naar de hemel ging, toen zei hij dat is goed voor jullie, want dan kan ik de trooster sturen, dan kan ik de leidsman sturen, dan kan ik de Heilige Geest sturen die in mijn plaats hier komt. Want Jezus, die kon wel verplaatsen, maar die kon niet overal tegelijk zijn. En de Heilige Geest wel. Daarom was het zo goed dat de Heilige Geest kwam. En dat kwam op Pinksteren. En dat staat in Handelingen omschreven. We gaan het gewoon even lezen. In Handelingen 1 vers 8. Daar is Jezus die bijna naar de hemel gaat. Dat is hemelvaart. Dat hebben we onlangs gevierd. We hebben je ook vrij gehad. En toen heb je dit gevierd. Want Jezus ging naar de hemel. Maar hij zei in 1 vers 8 Handelingen, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Hij zegt, dus jullie moeten Jeruzalem in, discipelen, jullie moeten naar Jeruzalem terug. Je moet teruggaan naar de bovenkamer, weet je nog waar we vlak voor dat ik stierf. Ga daarheen, ga bidden. En ga wachten op de belofte. Ga wachten op de Heilige Geest. En ze gingen daarheen. En toen zei hij ook, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, die heb je nodig, zullen jullie kracht ontvangen. Er zal iets gebeuren met je. Je zal bovennatuurlijk worden aangeraakt. Je zal kracht ontvangen. Waarom? En voor mij te getuigen. Jezus zegt, ik ga naar de hemel, maar ik stuur mijn geest terug, zodat jullie kracht zullen ontvangen, zodat jullie opgeladen worden. Moet je maar op de site staan te preken, en er zit er eentje een tijdje terug, die heet I've got the power. En daar spreekt Feiko over wat de Heilige Geest in je leven als kracht kan betekenen. En daar heb ik nu geen tijd voor. Maar Jezus zegt, je moet teruggaan. Want als de Heilige Geest komt, dan ga je kracht ontvangen. Waarom? Om van mij te getuigen. Om de wereld te vertellen, want daar staat hij namelijk in heel Judea, Samaria en tot uiteinde van de wereld. En voor Joden betekent het, Judea was hun eigen clubje. Samaria waren eigenlijk hun vijanden. Oh, en dan doet ook maar de rest van de wereld. Als jij kan getuigen, als jij de kracht van God ontvangt, kun je getuigen voor je vrienden, voor je vijanden en voor de rest van de wereld. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat is de reden waarom God zijn Heilige Geest gaf, zodat jij die kracht zou kunnen ontvangen om dit te doen, om zijn plan te volvoeren. En dan gebeurt het. En dat staat in Handelingen 2. En dan staat er iets heel leuks. Tenminste, dat vind ik leuk, want ik hou van Bijbellezen. En dan staat er dit. 2 vers 1. Toen de dag van Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Jezus had dus gezegd, ga terug, ga wachten. Dus ze gingen terug en ze gingen met z'n allen bij elkaar. En dan staat er, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. En dan lees je zo overheen. Want wij vieren Pinksteren, net als zij, ja toch? Wij vieren de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was nog niet gebeurd. Snap je dat? Dat komt hierna. Als ik zo doorgelezen, dan zie je dat het gebeurt. Maar wat vierden zij dan? Als zij niet de uitstorting van de Heilige Geest vierden, wat vierden zij dan wel? Weet iemand dat? Zitten hier geleerden? Bekenfeest? Oogstfeest? Zij vierden Pinksteren 50 dagen na Pasen. Zij vierden met Pasen, want Pinksteren is eigenlijk Pentakosten en dat is het Griekse woord voor 50. 50 dagen na Pasen vierden ze Pinksteren. En bij Pasen vierden ze de bevrijding uit Egypte. Uit slavernij. Dus ze waren slaven, ze waren gebonden. En je kent het verhaal van Mozes vast wel. Toen werden ze door God machtig bevrijd. En 50 dagen daarna kregen ze de wet. Ze werden de woestijn ingeleid en ze liepen de woestijn in achter God aan, want die liep voorop met zijn wolk. En dan gingen ze achter hem aan en ze kwamen aan bij een berg en dan ging Mozes de berg op en die kreeg van God de wet, 50 dagen na Pasen. En dat vierden ze eigenlijk bij Pinksteren. Alleen, dat gaat nog eigenlijk verder terug. Want inderdaad, Shavuot is niet het feest van de wet. Dat werd het. Maar zij vierden een oogstfeest. Een oogstfeest is nog voor de wet ingesteld. En dat is eigenlijk het vieren van de eerstelingen aan God terug te geven. Het feest van de tiende. Oh, daar word ik zo gelukkig van. Want misschien ben je niet kerkelijk en kom je nooit in de kerk. In de kerk is het principe van tiende altijd een heikel punt. Want tiende is eigenlijk namelijk het principe dat je 10% de eerstelingen van wat jij ontvangt teruggeeft aan God. En heel vaak wordt er gezegd, ik doe daar niet aan mee, want het is van de wet. En ik leef niet meer onder de wet. En die snap ik. Maar die is niet correct. Want tiende was namelijk voor de wet. Dus geven aan God was voordat God het ingesteld had als wet. Omdat, nou, daar kan ik helemaal niet ingaan, maar dat is zo bijzonder. Eigenlijk vieren we met Pinksteren dat we teruggeven aan God. Is dat we ontvangen hebben van God en dus ook teruggeven. Dat is Pinksteren. Dus niet alleen de uitstorting van de Heilige Geest, dat gebruikte God. God gebruikte de feest van de eerstelingen. Dus een feest dat wij aan God geven, gebruikte hij om zijn geest uit te storten. Als je daar eens lang over na zou denken. Daar hebben we helaas de tijd niet voor. Maar het is zo bijzonder. Het laat zo het hart van God zien. Dat was de eerste zin van die tekst. Ik heb nog een paar teksten te gaan. Dus weet je ongeveer hoe lang het gaat duren. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Die tongen is zo belangrijk. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. Is ook zo'n cruciaal iets. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring. Omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Dus er waren mensen van ieder volk, die waren daar. En toen de Heilige Geest viel, kregen ze, de mensen daar, die kregen tongen als van vuur. Ik kan me niet eens voorstellen, ik denk je erbij had moeten weten. En toen ze dat kregen, begonnen ze te praten, begonnen ze te spreken, begonnen ze te getuigen. In de taal van iedereen daar. Ze waren buiten zichzelf, vers 7, van verbazing. En ze zeiden, hè, het zijn toch allemaal Galliërs die daar spreken? Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Hoe kan dat? De geest van God wordt uitgestort en wij horen hun spreken. We horen hun getuigen in die taal die wij hebben. Die uniek is voor ons volk. En wij horen dat. Hoe kan dat? Nou, net als ieder werk wat God deed een herstel was van iets, is dit ook een herstel. En dat leidt zich helemaal terug naar Genesis. En dat verhaal wil ik ook met jullie lezen. En dat ken je geheid. En die gaat helemaal terug naar Genesis 11, het begin van de Bijbel. En de zondvloed is net geweest, dat ken je vast wel. Die is laatst ook nog op tv geweest, van Noach. Heftige film. Waarin de hele aarde wordt verwoest op één gezin na. En die startte opnieuw. God geeft een regenboog en belooft dat hij het nooit weer gaat doen. En dan groeien er weer families en dan groeien er mensen op aarde. En ze voeren de opdracht uit die God had gegeven, namelijk vermenigvuldig jezelf en bevolk de aarde. Dat was de opdracht voor de mens. Van God. Hij zegende hen en hij zei, vermenigvuldig jezelf en bevolk de aarde. Dat gingen ze nu opnieuw weer doen. Vanuit de familie van Noach. We zaten in Genesis 11. Zeiden ze van, nou, we gaan op pad. En we gaan dingen doen. En we gaan doen wat God gezegd heeft. En ze kwamen op een gegeven moment bij een plek. Dan kwamen ze in Sinaar bij een vlakte. En daar vestigden ze zich. En dan zeggen ze in vers 3. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in vuur. De huidige bakstenen. Slim, hè? Dat kon toen al. Die klei blokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. En ze zeiden, laten we een stad bouwen. Met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Dus ze zeiden, laten we hier blijven. Laat het gezellig houden. Ja, God zei wel, we gaan de hele aarde over, maar het is niet zo goed. En wij hebben het zo goed samen. En laten we dat vieren door een stad. En laten we dan een toren gaan bouwen die tot aan de hemel reikt. Maar toen, vers 5, daalde de Heer af om te kijken naar de stad. En de toren die de mensen aan het bouwen waren. God zag het en hij dacht, oeh, dat is interessant, laat eens even gaan kijken. En dan zegt hij dit in vers 6. Hij zegt, dit is één volk. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, dat is dan maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt binnen hun bereik. Eigenlijk zegt hij, als ze zo doorgaan, is niks onmogelijk. Alles wat ze willen, ligt binnen hun bereik. En dan zegt hij, laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Weet je, dit verhaal, dit ken je waarschijnlijk wel, de Toren van Babel. En zo vaak wordt er verteld dat de Toren van Babel, dat God dacht van, oh jee, de mensen die komen steeds dichterbij. En die bouwen straks helemaal tot in de hemel, of ze voelden zich te machtig en dat is niet goed. Dus ik ga ze straffen. Ik ga ze uit elkaar sturen, want ze mogen die toren niet bouwen, want ze mogen niet bij mij komen. En misschien is dat in die tijd heel logisch, maar ik sprak met Klaas voor de dienst over. Hij zegt, ja, dan zou God het nu helemaal moeten doen, want we zijn nu dichterbij dan ooit met onze satellieten en onze raketten. Dat was het probleem helemaal niet. God was niet geïntimideerd door wat wij deden. God voelde zich niet bedreigd. God voelt zich niet bedreigd. God is God. Maar wat hij zag, was dat de mensen hun eigen plan vormden. Is dat de mensen wisten wat de opdracht was die ze hadden gekregen, maar dat ze willens en wetens zeiden, nee, we gaan niet over de hele aarde, we blijven hier. We blijven hier en we doen niet wat God zegt. En daar zei God van, hey, dit is niet goed. Het is niet verstandig. Dit is niet volgens mijn plan. Ik zal je eerlijk zeggen wat ik denk. Ik denk dat God hier helemaal niet boos was. De toren van Babel wordt heel vaak gelieerd met de boosheid van God. Maar het is niet waar. Het is de liefde van God. Dat God zei, mijn plan is beter dan jullie plan. Wat ik bedenk is veel beter dan wat jij bedenkt en ik ga je helpen. Want als het talen het ding is dat jullie één zijn, dan ga ik je daarin verstoren. En ik ga je helpen om de hele aarde over te gaan. Zodat je de hele aarde waar die voor bedoeld was om bevolkt te worden door zijn volk, dat je die gaat bevolken. En dat is de reden waarom hij toen naar beneden kwam en ons allemaal een andere taal gaf. Zodat wij zouden doen wat hij wilde. De aarde bevolken. En dat brengt ons eigenlijk terug bij Pinksteren. Want wat God in de tijd van de Toren van Babel deed, herstelde hij met Pinksteren. God ging van mensen die allemaal eigen talen spraken, bracht hij ze weer terug naar één taal. Zijn taal. En hij zei, en nu is de hele aarde is bevolkt. Iedereen woont overal. En op die dag van het Pinksteren, op dat feest van Pinksteren, heeft hij de Joden teruggebracht uit alle volken terug naar Jeruzalem. En op die dag zei hij ook, en nu herstel ik door mijn geest dat iedereen weer dezelfde taal spreekt en dat iedereen mijn hart kan verstaan. En dat is het wonder van Pinksteren. Dat is de reden waarom wordt gesproken over tongen van vuur. Dat is de reden waarom het eerste effect, het eerste zichtbare effect van de vervulling met de Heilige Geest was dat ze in vreemde talen gingen spreken. Omdat God op dat moment iedereen wilde verbinden opnieuw met zijn plan. En dat iedereen in zijn eigen taal kon horen. Ik hou van je, ik heb een plan met je leven en ik wil dat je terugkomt naar mijn hart waar je ook heen gegaan bent. En ik geloof dit. Ik geloof dat als wij de Heilige Geest ontvangen en leren spreken met zijn taal, is dat niks voor ons onmogelijk is. Als de Heilige Geest jou samenbindt en je als één kerk samenbindt, als één familie samenbindt en je spreekt met één taal. En dat hoeft niet per se letterlijk één taal te zijn. Want ik ken mensen die komen uit andere landen en die komen bijvoorbeeld in de gemeente of ik bij hun. En we verstaan elkaar misschien niet, maar ik voel wel hun taal. Ik heb hetzelfde verlangen, ik heb hetzelfde doel voor ogen en ik heb dezelfde Heer voor ogen. En dat bindt ons samen, ook al versta je elkaar niet. Door de Heilige Geest ervaar jij, hey, hier is een connectie. Misschien herken je het zelfs dat je met iemand spreekt die je misschien helemaal niet kent. Misschien is het op je werk of is het ergens waar je dat niet verwacht. En je voelt iets, je ervaart iets, je denkt, wij hebben iets. En later kom je erachter dat die persoon ook christen is. Ken je dat? Heb je dat eens gehad? Ik had het zo vaak. Zo vaak. Dat ik zeg, er is iets, we hebben iets. Joh, en dan stel ik wel eens de vraag van, joh, ben je kerkelijk? Ja, absoluut. Oh, dat is het. Wij spreken dezelfde taal. Wij hebben dezelfde geest ontvangen. En die spreekt hetzelfde in jou als in mij. En die spreekt hetzelfde verlangen van God. Namelijk dat wij getuigen over de hele aarde. Is dat Gods plan, Gods liefde niet blijft bij jou, maar dat het uitgaat en dat jij daar kracht voor ontvangt om dat te doen. Daarom is het zo nodig dat iedereen de Heilige Geest ontvangt. En daarom is het zo nodig dat iedere gelovige zich laat dopen. Waarom dan? Het is goed dat je het vraagt. De doop is niks magisch, ga ik je nu vertellen. We hebben niks in het water gedaan. Het is niet water dat Jeruzalem, we hebben niet ingestraald. Het is gewoon uit de brandkraan, brandslang. Alleen dan opgewarmd. Hoogstens een beetje salmonella, maar dat zal niet, dat zul je amper voelen. Maar de kracht zit hem ook niet per se in het water. De kracht van de doop zit hem in jullie keus. Want wat jullie namelijk gedaan hebben, is dat jullie nadat jullie je leven aan Jezus hebben gegeven, gezegd, ik snap het niet helemaal, maar ik geloof het wel. Ik geloof dat ik om goed te worden met God, dat er een offer nodig is. Ik geloof dat ik dat nooit kan brengen. Ik geloof dat Jezus dat voor mij gedaan heeft. En dat ik dat in genade mag aannemen. Dat geloof ik. En dan staat er in de Bijbel, bekeert u. Dat is dat. Bekeren is betekent dat je omdraait. Dus dat je een keuze maakt. Bekering is ook geen moment. Sommige mensen zeggen wel eens van, ik ben op dat moment op bekering gekomen. Ik denk, toen is het proces misschien gestart. Of ik denk het niet hoor. Ik denk het proces daarvoor al gestart is. Want God leidt je naar bekering. Maar bekering is een continue keuze maken om God te volgen. Om te zeggen, dit is mijn oude leven, maar dat doe ik niet. Ik keer me ervan af en ik loop achter God aan. Ik ben gehoorzaam aan God. Ik ben gehoorzaam aan zijn plan en ik ben gehoorzaam aan zijn opdracht. En elke keer als ik ontdek dat wat ik nu aan het doen ben niet klopt met die gehoorzaamheid, dan bekeer ik me. En dan ga ik alsnog achter God aan. Dat is bekering. Dus dat doe je elke dag. En elke dag, elk moment dat je erachter komt van, wacht even, het is niet goed, dan bekeer je. Dat is het leven van een christen. Die is niet volmaakt. Helemaal niet. Die is alleen gehoorzaam. Die is gehoorzaam aan wat God zegt. En God die bevestigt aan die gehoorzaamheid een zegen. God zegt, als jij doet wat ik zeg, dan doe ik wat ik zeg. En hij zegt, als jij je bekeert, en als jij je laat dopen, als jij je toevertrouwt aan twee mensen die je onder water drukken, en vertrouwt dat dit een daad is die ik zegen, dan doe ik dat. En waarmee zegent hij? En dat is jullie dooptekst. Maar wanneer de Heilige Geest over je komt, dan zul je kracht ontvangen. Als jullie gehoorzaam zijn aan wat God gezegd heeft, laat je dopen. Dat is gewoon een gehoorzaamheid. Daar hoef je niet voor te bidden. Daar hoef je geen openbaring voor te zoeken. Het is een opdracht. En hij vraagt gehoorzaamheid. En die doen jullie. En dan ga je onder. En dan kom je boven. En dan worden handen op je gelegd, zoals Paulus dat zei. Hij zegt, leg ze de handen op. En vul ze met de Heilige Geest. En dat gaat straks gebeuren. Jullie gaan onder. Jullie komen boven. Er worden handen op je gelegd en je wordt vervuld met de Heilige Geest. Met de kracht van God. En wat dan gebeurt, dat weet alleen God. Maar hij gaat je kracht geven om te getuigen. Er gaat iets van binnen gebeuren, waardoor jouw geest één wordt met de geest van God. En je gaat Gods stem beter verstaan. Je gaat zijn wil beter begrijpen. Je gaat letterlijk kracht ontvangen. Ik geloof dat je genezing gaat ontvangen. Omdat God zich verbindt met jou en vanaf dat moment gaat hij jou herstellen met zijn werkenplan voor jou. Maar daar heb je kracht voor nodig. En dan zul je voor mij getuigen. Ik geloof dat de doop de voorwaarde is om de Heilige Geest te ontvangen. In de Bijbel zie je hier en daar een ander moment dat God ervoor kiest om eerst de Heilige Geest te geven. Maar dan komen de apostelen en die zeggen, hoe kan dat nou? Dan gaan we alsnog snel dopen. Want het is goed om te herstellen hetgene wat God zei. En net als het moment waarin de mensen verspreid werden door hun taal, omdat ze ongehoorzaam waren, worden ze verbonden op het moment dat ze gehoorzaam zijn. Mijn oproep aan jou is, word gehoorzaam. Ga luisteren naar wat God tegen jou spreekt, of het nou door de Bijbel is, door een preek, door je moeder, je vader, je oom, je tante. Iemand die Jezus kent en die jou helpt met zijn woord. Wees er gehoorzaam aan. Doe wat hij vraagt en je zult God ontmoeten en je zult kracht ontvangen. En dat is zo'n geweldige belofte. Iedere gelovige heeft de Heilige Geest nodig. Geen uitzondering. Dus als jij God gelooft, als jij gelooft wat hij voor jou gedaan heeft, maar je houdt de Heilige Geest van je vandaan, en ik weet het, want ik heb het gedaan. Ik ben heel mijn leven ben ik christen. Geloof ik in God en geloof ik in het offer van Jezus. Maar ik heb de Heilige Geest uit angst voor wie hij is en dat ik het niet begreep, heb ik hem weggehouden. En mijn werkelijke bekering gebeurde pas toen ik in de 20 was. Toen ik tegen de Heilige Geest zei, ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik wil gehoorzaam zijn. En ik heb u daarvoor nodig. En toen werd ik vervuld met de Heilige Geest. En toen was mijn leven nooit meer hetzelfde. Toen heb ik voor het eerst kracht ontvangen. Dus eerst ontvang je openbaring. Uit die openbaring doe jij gehoorzaamheid. En door die gehoorzaamheid ontvang je kracht. Wie wil nou geen kracht? Wie wil niet de kracht van God ervaren in hun leven? En daar geven jullie straks ook de kans voor. Ik wil vragen of de band naar voren wil komen als we gaan afsluiten. En wij geven altijd, geven mensen de kans om ja te zeggen tegen Jezus. En die is niet afhankelijk van deze dienst, begrijp me goed. Jij kan elk moment van jouw leven, op elke plek, hoe diep en hoe duister jouw plek ook is, als jij Jezus aanroept, dan is hij daar. Dat belooft hij namelijk. Maar ik wil je hier de kans geven om dat te doen. Dus ik wil vragen of iedereen wil gaan staan als we samen afsluiten en zo meteen gaan dopen. Wil ik jou de kans geven om ja te zeggen tegen Jezus. Misschien had je er nooit van gehoord dat er een God is die van je houdt. En dat er een God is die een plan met jouw leven heeft, omdat hij jou waardevol vindt. Dat God niet boos op jou is. Maar dat hij jou op dit moment zelfs roept en zegt, kom, alles is gedaan. Ik hou van je, er is genade, je hoeft niks te bewijzen. Je hoeft alleen maar je knie te buigen voor Jezus. En te zeggen, u bent mijn Heer en ik bekeer me van mijn oude leven en ik ga voortaan achter u aanlopen. En dat is een proces. En daar heb je de kerk voor nodig. Daar hebben we elkaar voor nodig. Om elkaar die kant op te... Hé, wat ben je aan het doen? Dit is niet volgens Gods plan. Oh nee, help me dan. Oké, ga die kant op. En de eerste hulp die ik je geef, is geef je leven aan Jezus. En laat je dopen. Zodat je kracht ontvangt. Nou, als jij je leven al aan Jezus hebt gegeven, dan zeg ik tegen je, laat je dopen. Zodat je kracht ontvangt. Om te getuigen. Om de wereld te vertellen wie Jezus is. Zodat de eenheid die God bedoeld had in het begin over de hele wereld gaat. Dat is Gods plan. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen sluit of gewoon naar beneden kijkt tot het moment van privacy is. En ik wil jou gewoon vragen op dit moment, nu, in het bijzijn van God en van alle gelovigen. Als jij zegt, ik wil Jezus als mijn Heer. Ik wil mij bekeren en zeggen, u bent voor mij God. Als je dat wilt, steek gewoon even kort je hand op. Steek gewoon kort je hand op en dan laat je weer gaan. De Bijbel zegt dat als jij je leven geeft aan Jezus, dat jij zijn vergeving ontvangt. En ik mag in de naam van Jezus over jouw leven zeggen, je bent vergeven. En je bent rein met God. En als je nog niet gedoopt bent, dan roep ik je op. Laat je dopen. We gaan zo meteen een lied zingen. Gaan we samen zingen en dan komen de kinderen zo binnen. En de dopelingen maken zich klaar. En jij maakt je klaar. Om niet alleen te kijken naar de dopelingen, maar dat moment ook te kiezen om je te laten dopen. Laat je niet tegenhouden wat andere mensen vinden. Dit is jouw moment met God. Het is jouw gehoorzaamheid laten zien aan God. Dat je onder het waterbad, of in het waterbad stapt. Ondergaat met Jezus, opstaat met Jezus en vervuld wordt met kracht.